Wilfried, ik vind dat je een foto mee moet nemen van dat tafeltje. En dan volgende week even tonen. Kunnen we het beoordelen? En dan zullen we je een cijfer geven. Romeinen hoofdstuk 5. Ja, daar komt hij. Romeinen hoofdstuk 5. Ah ja. Er is ook een nieuwe wegwijzer aangekomen. Voor de zomer. De invloed van een picknick. Dus als je dat wil weten, wat de invloed is van een picknick. Maar die is bedoeld om aan uw vrienden te geven en uw buren. Romeinen hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren te zijnde tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God, door onze Heer Jezus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hebben op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer vele overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zoals door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtreding tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen, door die ene veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen hebben, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging, ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaar geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardig worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in het leven of in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here. Ja, duizelingwekkende woorden. We gaan proberen om vanmorgen met onze gedachten in de hemel te komen. Want het is zo overweldigend allemaal wat hier staat. Er staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Ja, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. We zijn gerechtvaardigd. Ja, betekent dat als wij hier zijn en wij hebben ons geloof gebouwd op de Heer Jezus. Dit betekent het. Dan zijn wij op een rechtvaardige wijze gered. Nou, dat moet ik uitleggen. Want dat is heel belangrijk dat je dat begrijpt. Als God u redt en mij redt en de wereld wil redden, doet hij dat niet omdat hij de zonde niet erg zou vinden. Hij doet dat niet door de zonde door de vingers te zien. Hij doet dat niet door de zonde te bagatelliseren, te minimaliseren. Nee, het volle gewicht van het kwaad, de zonde, blijft absoluut bestaan. Ook wat u gedaan hebt en wat ik gedaan heb. Maar als God dan u vrijspreekt, genade schenkt, dan doet hij dat op een rechtvaardige wijze. Laat ik het zo zeggen, Satan kan daar geen spel tussen krijgen. Zou die dat vinden, zou die dat direct zeggen. Jij doet een vriendjespolitiek. Jij hebt die mens lief en die mens niet lief. Jij ziet iets door de vingers. Jij verloochent je heiligheid. Daar is allemaal niks van bij. Satan heeft alles op alles gezet om God van zijn plan af te krijgen om ons te rechtvaardigen en het is niet gelukt. Want God doet het op een rechtvaardige wijze. Nou, betekent dat voor het kwaad wat geschiet, wat u en ik gedaan hebben, is een prijs betaald. Dus je kan in de kas, zeg maar, van de rechtbank, je kan in het archief van de rechtbank ontdekken dat de uitspraak dat op de zonde de dood moet volgen, dat is geschied. Dat is gebeurd. Dat is een realiteit. Dus als Satan ons aanklaagt en we zeggen en zegt, ja, maar je doet toch elke dag zonde? Dan zeggen wij niet, maar dat valt wel mee. Nee, we zeggen, omdat we dit ervaren en weten, we zeggen, nee, Satan, je begrijpt het niet. Je hebt volkomen gelijk. Het is absoluut gelijk. Ik kan zelf niet rechtvaardig leven. Maar, ik ben rechtvaardig verklaard. Omdat een ander de straf heeft op zich genomen. Nu, dat is voor je geestelijke groei essentieel, om dat te begrijpen. Maar als je dat niet begrijpt, en wat voor onze mensen moeilijk te begrijpen is, daarvoor heb je de geest van God nodig. En daarvoor heb je de inzicht nodig. Want wij willen altijd weer ons eigen gewicht in de schaal leggen om God te laten zeggen dat hij van ons houdt. En dat is van geen kanten mogelijk. Dus God heeft om ons te redden geen enkele reden in ons gevonden. Maar alle reden in de Heer Jezus gevonden. En de Heer Jezus is daarom ook niet gedwongen aan het kruis gegaan. Want als dat gebeurd was, dan had er verschrikkelijke onrechtvaardigheid plaatsgevonden. Maar hij is uit pure liefde, heeft hij onze straf gedragen. En wij zijn dus gerechtvaardigd. Nou, ik heb zelf enorm last van mijn zonde, altijd. Dat is er ingebakken in mijn leven. Altijd een tekort, een eeuwig tekort. Ik loop daar dagelijks mee rond. En dagelijks vraag ik vergeving, tientallen keren per dag. En dagelijks zeg ik, maar ik begrijp het, Heere God. Ik begrijp het, dat u het kan, dat u rechtvaardig bent, dat ik uw heiligheid kan bezingen en dat ik mag zeggen dat u absoluut heilig bent, geen enkel compromis sluit en mij toch rechtvaardigt. Ik begrijp het, Heer. En dat is bevrijdend, als je dat begrijpt. Want dan hoef je niet meer zelf als goed naar voren te komen. Dan mag je eerlijk praten over al het kwaad wat je gedaan hebt en je zonde. En dan verheug je je eindeloos over je positie die je hebt gekregen. Nou, als nu we dit gedeelte zo lezen, dan staat er wij dan, het woordje dan, slaat natuurlijk terug op hoofdstuk 4 en hoofdstuk 3. En we moeten eens even kijken naar hoofdstuk 3, vers 26. Dat vers, dat is een sleutelvers in de Romeinenbrief. Daar staat in vers 25 dat hij Christus als zoenmiddel heeft gegeven. En dan staat er dan om zijn rechtvaardigheid te tonen. Dus het kruis is, een absoluut doel van het kruis is om Gods rechtvaardigheid te tonen. Gods absolute heiligheid over het kwaad. Daarom is het kruis openbaar, aan de hele wereld getoond en het is weerzinwekkend. Gods toorn is ongelooflijk op zijn zoon. Maar dan staat hij in de tegenwoordige tijd. Omdat we moeten het kruis prediken, zodat u het ziet. Ja, God is rechtvaardig. Maar dan staat hij ook, zodat hij zelf rechtvaardig is. Ook als hij hem, als hij u rechtvaardigt die uit geloof is. Zie je het? God is rechtvaardig. Dus als u hier zit en u heeft, laat ons een ernstige zonde noemen, een verschrikkelijke moord begaan. En u bent hier in de kerk, dan zeggen wij met elkaar, dat kan niet, eruit jij. En God zegt, nee, hij mag blijven zitten. Want ik heb hem gerechtvaardigd door het geloof. Dat is onvoorstelbaar. En dus die prijs voor dat verschrikkelijke kwaad is betaald. Anders kan je vergeving nooit aanvaarden in je leven, als je dat niet begrijpt. Dus wij prijzen God voor zijn rechtvaardige rechtvaardiging. En daarom zijn we blije christenen. Nou, in dit hoofdstuk zal je ontdekken dat 9 keer gezegd wordt door onze Heer Jezus Christus. Of door hem. Dat kan ook niet anders. Zulke geweldige dingen kunnen nooit en ten nimmer door iets anders komen. En de apostel Paulus heeft dat in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 al tientallen keren gezegd. Maar hij is een echte leraar. En die laat het niet aan toeval over. Maar die zegt, weet je, dit is zo overweldigend. En telkens zegt hij erbij, door Jezus Christus. Door hem. Niet door jezelf. Nooit denken dat je zelf een bepaalde waarde moet hebben. Maar roemen in die ongelooflijke heerlijkheid van Christus. Dat is eigenlijk door Jezus Christus. En ik wil 7 zegeningen aan u tonen uit Romeinen 5 over of door Jezus Christus, doordat je gerechtvaardigd bent. En we gaan de dia zien. 7 zegeningen. En volgende week hebben we avondmaal. Dan hebben we hier weer een tafel staan en kom allemaal om dat feest te vieren, het avondmaal. En dan zal ik spreken over de eerste zegen. Vrede met God. Daar hangt alles vanaf. Dus de eerste wat je krijgt als je gerechtvaardigd wordt, krijg je vrede met God. En volgende week zal ik dat meer uitleggen. Maar even een paar dingen. En volgende week herhaal ik dat. Ja? Misschien preek ik hem nu ook wel en volgende week weer opnieuw. Maar dan is dat omdat Gods geest wil dat je dat 2 keer hoort waarschijnlijk. Of omdat ik lui ben, dat kan ook, ja. Maar je moet onderscheid maken tussen de vrede met God en de vrede van God. De vrede met God is iets in God. Er is een verandering in God. God had eerst toorn over je. En toen kwam je op de knieën en toen veranderde God. Toen had hij vrede over je. Dat is prachtig. Nou, Wij ervaren de vrede van God. Maar niet altijd. Als er iets ernstigs gebeurt in je leven. Als je iets dierbaars verliest. Of als iemand je in een hele moeilijke situatie brengt waarin je in angst geraakt. Of als je zelf in diepe zonde bent gekomen. Dan wordt je leven door elkaar geschud. Dan verlies je alle vrede. De vrede van God. Maar niet de vrede met God. Die verlies je nooit. Vrede met God is in God. En vrede van God is onze ervaring. Je kan dus de vrede van God missen, terwijl je de vrede met God bezit. Maar je kan niet de vrede van God ervaren en de vrede met God missen. Dat gaat niet. Maar je kan wel vrede hebben in je leven, terwijl je de vrede met God mist. Dan heb je valse vrede. Zal ik volgende week ook veel over zeggen. Over valse vrede. De wereld heeft valse vrede. Die gaat zich de ogen opentrekken. Niet te geloven. Want ze hebben hun leven gebouwd op afgoden. Op afgoden. Als straks hun favoriete club niet wint, bij de wereldkampioenschap voetbal, dan verliezen ze alles. Als ze de job niet krijgen waar ze zich naar uitgestrekt hadden, plegen ze zelfmoord. Met de bankencrisis zijn er vele toplui die zelfmoord gepleegd hebben. Omdat ze de vrede enkel hadden ontvangen van hun job, van hun rijkdom en wat ik het had allemaal. Valse vrede. Maar we weten dat we vrede met God hebben. Nou, dat is de eerste. De laatste is in hoofdstuk 5 vers 21... We hebben eeuwig leven door Jezus Christus. We zeggen er altijd bij, hè? Door Jezus Christus. Eeuwig leven. Dat is voor de eeuwigheid. Dat is het grote doel. We zijn gerechtvaardig om eeuwig bij God te zijn. Dat is waar. Maar ook om in deze tijd een prachtig leven te hebben. Een dienend leven. Een leven vol van kracht. Een leven wat anderen zegent. Je leeft voor een ander. Niet voor jezelf. En die zegeningen die daartussenin staan, zijn allemaal voor het hier en nu. De vrede met God is voor de eeuwigheid, de laatste. Maar al die andere vijf zijn voor het hier en nu. Nu, hier. Door het geloof. Groot geloof. Een groot geloof is niet gericht op het eeuwige leven. Moet maar kijken in de Bijbel. Groot is uw geloof. En de Heer Jezus zegt tegen Petrus als hij in het water zakt, als hij uit het schip over het water is gewandeld naar Jezus toe en ineens wegzakt. Klein geloof gezegd. Of de Heer Jezus zegt, maak je niet bezorgd, gij kleingelovige. Waarom maak je bezorgd om je kleren, om je eten? Kijk naar de vogelen, kijk naar de leliën, kijk naar prachtige natuur. Kleingelovigen. Kleingeloof is altijd gericht op het hier en nu. Niet op de eeuwigheid. Je kan geen kleingeloof hebben over het eeuwige leven. Maar wel over je dagelijkse zorgen. Dat je niet rond kan komen. Dat je relatie niet goed in orde komt. Of wat ook. Heb geloof in God. Nou, de tweede, dus de eerste voor het hier en nu, is een prachtige. Moet je kijken wat er staat in vers 2. Door wie? Door Jezus Christus wij ook de toegang hebben verkregen. De toegang hebben verkregen tot deze genade. Dat woord toegang komt 4 keer voor in het Nieuwe Testament. In Efeze hoofdstuk 2 vers 18 staat het zo. Dat is ook prachtig. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Toegang. Of in hoofdstuk 3 van de Efezebrief, vers 12. In Christus Jezus, in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in hem. Toegang met vertrouwen. Of dan komt hij ook voor in Hebreeën hoofdstuk 4. Een hele beroemde tekst die ongetwijfeld u al veel keer gelezen hebt. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Maar één die in alle dingen op gelijke wijze en als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid, en dan komt hij weer, toegaan. Toegaan. Tot de troon der genade. Troon der genade. Een troon is een plaats waar een regeerder op zit. Is iemand die regeert. Iemand die recht spreekt. De troon is de heilige God. Een troon is iets om verschrikkelijk bang van te zijn. Wij toch, want we hebben gezondigd. En we kennen de heiligheid van God. Daarom staat er dat wij vrijmoedig kunnen gaan. Naar de troon van genade. Niet de troon van recht. Niet de troon die straks de rechterstoel van God. De troon van het oordeel. Nee, wat een ongelooflijke zaak. Wat een geweldige zaak is er gebeurd in ons hart. Dat wij vrijmoedig toegaan. Laat mij dat woord toegang nog eens uitleggen. Dat is eigenlijk een van de mooiste dingen in de Bijbel. Want Paulus gebruikt hier een beeld. Een heel bijzonder beeld. Dat woord toegang werd gebruikt in die tijd van Paulus voor audiëntie. Op audiëntie gaan. Als je op audiëntie gaat, ga je naar een hoge plaats. Daar mag je niet zomaar komen. Dat wordt voorbereid. Die koning, laat ons een koning noemen, die stuurt zijn dienaren uit naar de persoon die op audiëntie komt. Die wordt helemaal onderzocht. Of die betrouwbaar is. Of die geen geweer bij hem heeft. Of gif. Om die koning te vergiftigen. En die wordt dus goed verklaard. En dan wordt er gevraagd wie je bent. Wat je afkomst is. Waar je met de koning over wil praten. En dan kom je bij de koning aan. En dan word je verwelkomd. Hartelijk welkom. Ja, je staat in de agenda van de koning. Hij heeft zijn tijd apart gezet voor je. Hij wil je graag ontmoeten. En als je dan daar komt bij die koning, dan kom je tot je grote verbazing bij iemand die alles van je weet. Is allemaal voorbereid. En die koning is een heel bijzondere man. Die kent jou dus, en dat is voorbereid. Jij bent geïntroduceerd, je hebt een welkom gekregen. En die koning, die heeft de macht en de mogelijkheden om jou te helpen. Die heeft een heel apparaat, die heeft een geweldige netwerk. En die hoeft maar zijn dienaren een bevel te geven en je wordt geholpen. Dat is het woord. Nou, moet niet zeggen dat je leven moeilijk is. En dat je geen hoop hebt. Want dit is de zegen die je gekregen hebt als je gerechtvaardigd bent. Dan heb je toegang tot de genade waarin je staat, staat er. En dan staat erbij, en roemen in de hoop, ja, er is hoop. Er is hoop in ons leven. Je leven kan moeilijk zijn als christen, maar nooit hopeloos. Want je hebt een toegang tot de genade. Nou, dat is de eerste zegen. Die is geweldig. De tweede zegen vinden we in hoofdstuk 5 vers 9. Veel meer zullen wij, derhalve thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem, daar heb je hem weer, door Christus, behouden worden van de toorn. Ja, dat is ook prachtig. Hoe kunnen wij zo ver komen dat wij behouden worden van de toorn? Johannes schrijft in zijn eerste brief dit. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. En er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Ja. Vrees houdt verband met straf. En dat is nu, we zijn behouden van de toorn. Straks gaan we naar de rechterstoel en wij zijn vrijmoedig. Wat een wonder is dat. En dat betekent dus nu dat het leven geen examen meer vraagt. Het examen ligt achter ons. Examen ligt achter ons. We mogen nu leren zonder nog straks een examen af te leggen. En die druk te hebben, de kinderen weten dat op dit moment. Wat een moeilijke tijd is dat voor jullie. Maar we hebben het ook meegemaakt en we hebben dat ook overleefd, weet je wel. Dus het gaat allemaal best. Niet te moeilijk doen, weet je wel. We hebben het ook overleefd, maar we weten wat zuchten en piepen en kraken. En van tijd tot tijd niet meer zien. En van tijd tot tijd bissen. En dan weer een heel jaar voor je, verschrikkelijk, dan moet je dat weer overdoen. Hoort er allemaal bij in het leven. Dat is ook goed, weet je wel, kom. Maar dat is lastig op dat moment. Maar in het christelijk leven mag je leren zonder dat er een examen wordt afgenomen. Examen ligt achter je. En weet je welk cijfer je had in dat examen? Een 10. Je had een 10. Door Jezus Christus, niet zelf, maar door hem. En je mag straks mag je naar de troon van God gaan vrijmoedig. En daar word je vrijgesproken. En dat weet je nu. Daarom is je leven nu vol van intense blijdschap. En leven en vrijheid. Niet meer die last van dat examen. Niet meer die beoordeling. Maar heerlijk, vrij. Waar de geest is, is vrijheid. En daar mogen wij intens van genieten. Een volgende is ook heel bijzonder. In hoofdstuk 5, vers 11a staat er, en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God. Ik denk dat dat het hoogste is wat wij als mensen kunnen ervaren op dit moment. In hoofdstuk 5, vers 3 staat er, en niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Even door de voorstater. En we roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Dat is roemen in iets wat we krijgen. Of we roemen in de verdrukking omdat we weten wat het uitwerkt in ons leven. Maar hier staat het puur. Roemen in God. Dit is onze hoogste doel van ons leven. We zijn bij het doel van ons leven gekomen. We roemen in de Heere God. Roemen in God betekent dat je tevreden bent. Dat je de levende God als God dient. Geen afgod hebt die jouw leven kapot maakt. Maar God dient, God roemt, omdat hij, en hij zegen je. Nou, laat mij zeggen, het tweede gebod is, het eerste gebod is, dat we de Heere God moeten liefhebben, boven alles. Tweede gebod is dat wij de Heere God niet mogen eren via beelden. Nou, Rooms-Katholieke Kerk legt dat anders uit, maar die zijn daarin fout. Toen men bij de berg Sinaï was, en Mozes op de berg was, en Aaron bij het volk was, ging het volk een gouden kalf maken. Alle ringen die ze gekregen hadden van de Egyptenaren. U weet wel, toen ze weggingen, toen kregen ze al het goud en zilver van de Egyptenaren. En ze waren rijk en ze gingen rijk de woestijn in. En dan waren ze in de woestijn. En dan hebben ze die ringen afgegeven. En ze hebben die oorbellen en neusbellen zelfs. En kettingen om hun voeten. Wat hadden ze allemaal toen de tijd? En die gaven ze allemaal aan Aaron. En die maakten er een kalf van. En wat gingen ze aanbidden? Dit staat er in de Bijbel. Ze gingen Yahweh, de ene ware God, aanbidden via een kalf. Dat mag niet. En waarom mag dat toch niet? Dat komt omdat als je God gaat aanbidden via een beeld, dat je God oneindig beperkt tot het beeld. Als je God gaat aanbidden via een stierkalf, dat is sensueel. En wat staat er in de Bijbel? En ze werden losbandig. Ze werden losbandig. Ze gingen dansen rondom dat beeld. En de Joodse traditie zegt dat ze naakt gingen dansen. Dat wat je aanbidt, dat drink je in. Dat verander je. Jouw God maakt jou. Jij gaat lijken op je God. Dus als je een afgod dient, dan ga je lijken op dat afgod. Zijn natuur neem je over. Aanbidden doen we allemaal. Iedereen aanbidt in deze wereld. En wij hebben de privilege om de heilige God te aanbidden. En dat maakt ons heilig. Dat verandert ons naar het beeld van Christus. Daarom is roemen in God, aanbidden van God, de hoogste activiteit van je ziel. En dat moet u doen. 'S Nachts, als u wakker ligt, roemt u in God. Wie is die God? Een absolute heilige God. De wereld gelooft niet in God. En die vloekt hem. En die heeft geen last. Wij kennen God. En we weten hoe absoluut heilig hij is. En hoe hij geen zonde door de vingers ziet. En wij mogen roemen in hem. Dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder. Dat je in die God mag roemen. En als je aanbidt, dan zuig je zijn karakter in je ziel. En je verandert naar zijn beeld. En daarom is dit de grootste privilege. Door de eeuwen heen heeft de kerk gezien dat dit het hoogste doel is van de mens. God aanbidden. En hier staat het. Door Jezus mogen wij roemen in God. Niet in zijn gaven, niet in zijn zorg voor ons, niet in, weet ik het allemaal wat, van God, maar puur roemen in God. Dat is heerlijk. En dan groei je, verander je naar het beeld. Zoals dat staat, als we straks bij de hemel zullen komen, zullen we aan Jezus gelijk zijn. We weten nog niet hoe dat precies zal zijn, zegt Johannes, maar we zullen aan hem gelijk zijn. Dan is de aanbidding volkomen. Straks in de eeuwigheid is dat allemaal volkomen. En dan de volgende, door wie wij de verzoening ontvangen hebben. Nou, ik heb u dat al een beetje uitgelegd, weet je, die verzoening ontvangen hebben. Verzoening betekent dus altijd dat er eerlijk is gezegd wat er fout ging en dat daar de prijs voor betaald is. Dat is het. Het is niet verbloemen, het is niet opzij zetten, het is niet onder de mat vegen, het is klaar en duidelijk voor je. Ik heb dit gedaan. En hoe moeilijk het is voor ons als ons leven bloot zal zijn. Ik zou dat dus wel eens willen doen. Hè. Wij waren gisteren met de oudsten en jeugdleiders en diakenen bij elkaar, met onze echtgenoten. We hadden een prachtige dag. U krijgt nog wel wat foto's te zien. We zullen ze selecteren van tevoren. Wat wilde ik nu zeggen? Dat weet ik niet meer. Ook weet ik niet meer. Dit noemen ze dus een blackout, ja. Het ging over de verzoening, ja. Ja, ik ben blij. Dat wilde ik horen, of jullie wisten waar ik het over had, ja. Ja. Nou, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, we gaan naar de volgende, weet je. Ja. Want dat is de top, dat is de hoogtepunt eigenlijk. Straks kom ik er misschien nog wel op. In vers 17 staat er. Want indien door de overtreding van die ene de dood als koning is gaan heersen door die ene. Weet je, hier staat een woord heersen. Vandaag is het verkiezingen. Vandaag kies u naar de groep mensen die over ons gaan heersen. Die hebben een programma en dat voeren ze uit. Dat programma dat staat beschreven. De dood heerst over ons. Die heeft een programma. Die heeft een doel dat die uitwerkt. En dan staat er, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid vangen, leven en als koningen heersen. Door die ene. Al is dat prachtig. Als koningen heersen. Heers je al. Straks in het duizendjarig vrederijk wordt dat helemaal werkelijkheid. Dan gaan we heersen over de steden. Er zullen heel veel mensen zijn. Er zal een grote oogst zijn in die periode. En de Heer Jezus zal in Jeruzalem zijn. Daar, lees maar in Openbaring 1 hoe die daar zal zijn. Volkeren zullen naar de Heer Jezus toe gaan. en overweldigend worden door zijn heerlijkheid. Dan zal de heerlijkheid van hem over de aarde zijn, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Nu nog niet hoor, maar straks wel. Hij zal alles in handen hebben. En hoe doet hij dat nu? Dat doet hij doordat u en ik zullen heersen. We zullen over steden mogen heersen. We zullen burgemeester worden. Omdat we op hem lijken. Omdat we naar zijn beeld veranderd zijn. En we zullen niet ongehoorzaam zijn. Want hij heeft ons koningen gemaakt. Maar nu in deze tijd mag u reeds heersen. Heersen over uw hartstochten. Kan dus niet dat als je daar niet over heerst. Dat is niet je bedoeling. Zo moet je niet gerechtvaardigd zijn. Dan mis je totaal de vrede van God. Dan kom je in angst voor God. De vrede met God verlies je niet hoor. Maar wel de vrede van God. En je leven wordt een ramp. Van wegkruipen, niet durven, niet vrijmoedig zijn. Maar als je leert heersen over de zonde in je leven. Die positie heb je gekregen nu. Heersen. Heersen over de omstandigheden. Koninklijke kinderen zijn. Ook heersen over je woorden. En op je bedrijf ontdekken dat je mag heersen geestelijk over patronen. Zoals onze zuster het zo prachtig zei. Kom wonen op onze verdieping. Dan zal er vrede zijn. Dat is heersen. Heer Jezus zei tegen zijn discipelen. Ga naar de huizen toe. En als je dan in een huis komt, dan valt je vrede op het huis. Dat is heersen. Ik herinner me nog in Genk. Tante Rie, misschien ken je Tante Rie. Tante Rie is gestorven door kanker. En die had een indrukwekkend sterfbed. Dat was ongelooflijk. Ik heb daar vaak bij gestaan. Ik heb haar verschrikkelijke pijnen gevoeld. Wel gezien en bijna gevoeld. Was indrukwekkend. En Tante Rie, wij gingen dan waken bij haar. En op een gegeven moment kwam ik bij haar. En toen was er iemand geweest. Die nacht daarvoor. En die zei dit. Hij zegt, Wout, ik heb vannacht iets wonderlijks meegemaakt. Die kwam binnen. En mijn ruimte werd gevuld met engelen. En er heerste vrede. Ja. Ja, dat is onze positie. Wij mogen heersen. Nu reeds. Geen bron van onrust moeten wij zijn. Wij moeten een bron van rust zijn. Op ons werk, in ons gezin en in de kerk, overal. Heersen. Niet door onszelf. Dat is allemaal veel te hoog. Door Jezus Christus. Begint in God. Het eindigt met waar Openbaring over eindigt. Wij zullen straks bij hem zijn in het nieuwe Jeruzalem. Daar zal geen tempel meer zijn, daar zal geen licht zijn. Want hij is de tempel. Hij is het licht. Overal, heel zijn schepping wordt een tempel. Waar God woont. Hij wil wonen bij de mensen. Dat is Gods verlangen. Eeuwig leven. Daar. Door Jezus Christus. Voor ons te groot. Hij heeft dat gegeven door Christus. En dan vandaag toegang. Oh, ik zou u willen uitnodigen om die deur binnen te gaan. Want God wacht op je. Hij is op zijn bureau. Klopt maar. Nou, laat ik eindigen met dit. Hoe groot is God? Oneindig groot. Er zijn, laat ons zeggen, 1 miljard mensen op aarde. Niet waar? 1 miljard. Wel, christenen. Laat ons zeggen 1 miljard. Zijn er meer? We weten niet hoeveel dat er echt wedergeboren zijn. Maar laat ons zeggen 1 miljard. Al die miljard, die hebben per dag 10 keer dat ze God naderen in gebed. Dat is 10 miljard. 10 miljard. Al die 10 miljard, die worden op audiëntie ontvangen bij de Vader. alsof ze alleen komen. En krijgen persoonlijke aandacht van God. Wie zegt dat God niet groot is? Laat die de kerk verlaten. En als je dat zegt, dan mag je blijven. God zegen je. Amen. Vader, hoe kunnen we ooit iets van uw heerlijkheid openbaar maken? Heer Jezus Christus, daarom zijn we zo dankbaar dat altijd uw naam wordt genoemd. Het is door de Heer Jezus. En we zien uit naar volgende week, als we met uw maaltijd mogen vieren. En uw lof mogen verkondigen. Laat het deze week in ons leven bruisen van vreugde. In de naam van Jezus. Amen.